Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat ik in uw midden mag zijn. Het is voor mij altijd een voorrecht om Gods woord te brengen hier. En ja, dan is wij weer allemaal afhankelijk natuurlijk van de Heer. En dat is ook mooi, want we hebben hem zo nodig in alles. En het onderwerp wat ik heb, onze God toont zijn eer en karakter in zijn schepping en in alles wat leeft. En in de mens, groot, klein. En dat doet hij met zorg, met grote zorg. En over dit onderwerp, mijn zinziens, laat je nooit uitgespreken. En altijd schieten woorden tekort. En als we dan horen bij de mededelingen dat er weer een kind geboren is, is ook geen schepping. Al wonderlijk in de moederschoot geschapen. En als we het hebben over de wedergeboorte, waar Nicodemus hoorde van de Heer Jezus. Dat is ook een schepping. Als de Heer spreekt in de duisternis van je hart, er zij licht. En dan is er licht in je hart. En dan kun je weer verder. Ja, als onze ogen geopend worden voor God, door Gods geest, vind ik, en ervaar ik zo, dan gaan we steeds meer zijn schoonheid zien. En de grootheid van wie hij is. En ook van wie hij, zijn heilige naam. En uiteindelijk lezen we ook in de Torah, en Jezus refereert er dan ook aan, dat hij ons een nieuwe schepping maakt. En dat betekent, hij besnijdt ons hart. En dan krijgen we een hart van vlees. En uiteindelijk leren we dan in Ezechiël 36 dat het is omwille van zijn heilige naam, waar we net van gezongen hebben. Het gaat uiteindelijk allemaal om die grote heilige naam van de Heer. En die psalm die ik vanavond wil lezen, daar ben ik eigenlijk al een paar weken mee bezig om te overdenken. En elke keer ben ik weer verbaasd allemaal wat erin staat. En ja, zijn schepping, zijn woord openbaart hij zich. Jezus is het vlees geworden woord. En Romeinen 1 vers 19 en 20 leert ons dat niemand kan ontkennen dat er een schepper is. Psalm 147 vers 4 zegt dat hij alle sterren bij name heeft genoemd. En wie kan dat bedenken? Ja. Vandaag gaan we het lezen in Psalm 19. Er zijn zoveel psalmen, zoveel teksten die je kan overdenken. Maar omdat ik hier zelf al mee bezig was geweest, ik denk, hier wil ik me verder in verdiepen. En ja, God heeft zich niet alleen in zijn woord geopenbaard dat hij vlees is geworden. Maar hij heeft alles gemaakt, zowel de geopenbaarde dingen als de verborgen dingen. En ook zijn er zaken voor ons verborgen, leert de Torah ons. Maar degene wat ik bedoel nu met verborgen dingen is die wij niet kunnen zien en toch op enig moment wel kunnen zien. Bijvoorbeeld de wonderlijke geboorte van een kind in de moederschoot. En tegenwoordig hebben wij de technieken dat we daarin kunnen gluren. Maar in de tijd van David was het natuurlijk allemaal afwachten of het allemaal goed is gegaan. Ja, wij hebben grote technieken gekeken. We kunnen zelfs met telescopen het hele universum bekijken. En alles wat de Heer geschapen heeft. En naarmate we meer weten, beseffen we dat we steeds niks weten. Minder weten. Ja, het is wonderlijk. Ook de gezondheidstoestand van ons lichaam. Als we door de scan moeten naar de dokter. Voor een ernstige boodschap misschien. Maar toch hebben we dan die technieken gekregen van de Heer. Die ons dat allemaal geeft. Toen Job een ontmoeting had met de Heer en op een gegeven moment het niet meer zal zitten. En uiteindelijk zijn vrienden hem een verkeerd advies hadden gegeven. En dat hij eigenlijk de Heer een beetje losliet, wil ik het niet zeggen, maar het zat hem moeilijk. En dan zegt de Heer tegen Job, Job, waar was je toen ik de fundamenten van de aarde formeerde? Nou, eigenlijk voor jezelf moet je dat hele hoofdstuk eens lezen. En denk je, wauw, wat zijn we toch, schieten we toch tekort in ons denken en in alles wat we doen en zijn. Genesis 9, vers 19 vertelt het verhaal van Noach. God plaatste als het ware zijn handtekening, zo noem ik dat dan, in de lucht als het verbond met Noach. De regenboog. Elke keer als we die regenboog zien, dan denk ik, hey, de Heer zet zijn handschrift weer in de lucht. En dan vind ik zo mooi dat hij dat heeft gegeven en dat we het tot vandaag kunnen zien. En hij zal de aarde ook nooit meer door water vernietigen, heeft hij ook beloofd. Maar we leren wel in Openbaring dat het wel door vuur zal gaan als zijn toorn over deze wereld komt. Omdat we een God van gerechtigheid hebben, zal hij al degenen die tegen hem zijn, die hem niet willen aannemen, Satan, zijn trawanten en al zijn volgelingen, zullen op een dag in de poel van vuur gegooid worden. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen we zijn 1000-jarig vrederijk ingaan. Men zal in korte tijd loslaten. En dan gaan we merken dat zelfs geborene mensen in het 1000-jarig vrederijk nog kiezen voor de vijand. Dat kun je bijna niet voorstellen. In 1000-jarig vrederijk bestaat ook de dood nog. Een jongeling wordt 100 jaar, staat er. Maar het feit dat dat gebeurt, ik kan er gewoon niet bij met mijn verstand. Als je zo de schoonheid hebt meegemaakt zo 1000 jaar lang. Goed, dan gaat een korte tijd, heb je dan dat de Satan en zijn trawanten het oordeel krijgen. En dan uiteindelijk, dan komt het eeuwige. Dan is God alles in alles. En dan daalt het nieuw Jeruzalem vanuit de hemel neer. En dat is onze toekomst. En Jezus zegt ook, als hij naar de Emmausgangers loopt, dan zegt hij ook dat Mozes, de profeten en de geschriften van hem getuigen, zegt hij ook tegen de rabbijnen, dat ze naar hen moeten luisteren. En David kende natuurlijk ook al die schriftgedeelten. En daar spreekt hij over. En ja, als we lezen Genesis 1, vers 27 tot 31, dan lezen we dat de Heer op de 6e dag, hij de mens schiep naar zijn beeld. Man en vrouw schiep hij hen. En God zag, het is goed, zeer goed. Tof mee op. En toen was op de 7e dag rustte de Heer van al zijn werken. En als we naar het menselijk lichaam kijken, dan vallen we wat mij betreft van de ene verbazing in de andere. Ondanks dat we in de gebrokenheid leven en ons lichaam veel kan mankeren, dan is het toch wonderlijk hoe de Heer ons zorgvuldig geschapen heeft. We hebben een God die ook onze geneesheer is, leert Psalm 103 ons. Maar hij geneest niet alles. Ik zeg altijd, de Heer kan alles, maar doet niet alles wat hij kan. En we mogen de Heer dat ook niet afdwingen. Maar de Heer heeft altijd een heilig doel met ons leven. En als zijn wil geschieden in ons leven, dan is het altijd goed, want zijn wil is altijd goed. En daarom is het belangrijk dat we altijd naar Gods wil bidden. En niet naar onze eigen wil en wensen. Ik denk dat dat voor iedereen een persoonlijke les mag zijn. Want anders zouden we teleurgesteld worden en we zouden een verkeerd godsbeeld kunnen krijgen. Heel veel mensen volgen een verkeerde theologie, mijns inziens, omdat ze een onjuist godsbeeld hebben. Dat ze dingen kunnen veronderstellen die God wel of niet zal doen. Maar God heeft een plan. En dat plan staat in zijn woord. En hij legt ook uit waarom hij de dingen doet die hij doet. En sommige dingen legt hij niet uit. En daar moeten we ons bij neerleggen. Zo eenvoudig zie ik het eigenlijk. Maar op een dag krijgen we een opstandingslichaam. Wat ik al zeg, zonder enig gebrek. Daarmee gaan we 1000-jarig vrederijk in. Even 4 voorbeelden over ons lichaam. En dan zet ik onze geest en ziel even apart. Alleen ons vlees, als we daarnaar kijken. Onze hersenen. De huidige wetenschap weet dit van onze hersenen. Meer niet. Dat erkennen ze ook. De wonderlijke processen die daar gebeuren in het brein, waardoor alles functioneert, en er hoeft maar iets mis te gaan, een hersenprobleem hebben of een operatie moeten ondergaan, en daarna kan alles anders worden, kan ons hele leven veranderen. Dat is onze God, die onze hersenen heeft gemaakt en alles aansturen. We kunnen het niet bevatten. Ons hart. Ik zeg het wel vaker. Ik ben nu, vandaag, schatting, 24.000 dagen op aarde. 24/7 klopt mijn hart. Ongeveer 1500 keer per etmaal. Ik heb een lage hartfrequentie, maar sommigen hebben een wat hogere hartfrequentie. Maar als ik dat tel vanaf de moederschoot tot nu toe, dan zijn het, ik heb het uitgerekend, 36.400.000 hartkloppingen aan mijn hart. En elke klop aan mijn hart is een klop van de Heere, van ik ben er nog. Dat is toch wonderlijk. Als we alleen al daarin gaan. En we hoeven er niets voor te doen. Hè? Het gaat gewoon vanzelf. En zo kunnen we heel veel dingen bedenken. Ook de ogen. Maar daar ga ik nu niet over hebben. Maar ik wil het ook hebben over ons DNA. Ik weet er niet veel van hoor. Maar ik heb er wat over gehoord en gelezen. Het DNA is een genetische informatiebank. Van circa 3,4 tot 3,6 miljard cellen in ons lichaam. Ik ga er niet te veel op in, omdat ik het zelf ook niet allemaal begrijp. Maar het feit dat die er zijn, en die hebben een soort viercijferig alfabet. En die hebben al een unieke waarde. En die zijn allemaal daar in ons lichaam, vanuit één bevruchte eicel, ontstaan tot een compleet mens. En die DNA-informatie die in die cellen zit, die bepaalt wanneer cellen zich delen, specialiseren tot bijvoorbeeld huid, zenuwen, spiercellen of organen. En het is dan al in ons DNA bepaald, in de moederschoot. Vandaag sleutelen wij eraan. Wij sleutelen aan de hele schepping. Daar kom ik straks op terug. Onze bloedbaan, ook zo wonderlijk. Als we naar de Hartstichting site gaan, www.hartstichting.nl, want u moet niet alles geloven wat ik zeg, maar kunt u checken. Daar zeggen ze, onze bloedbaan is 100.000 kilometer lang, als we hem uitleggen. Ik kan het niet begrijpen, maar het is zo. Het is 2,5 keer de aarde rond. Nou, ik zal je niet vertellen hoeveel als we het DNA gaan uitleggen. Wat in ieders lichaam zit, hoeveel malen de aarde rond is. En zo kun je heel veel dingen bedenken en dan kun je nog zelf afvragen, is dit uit een Big Bang ontstaan? Of is daar een schepper achter? Zit daar een schepper achter die iets wonderlijks heeft gemaakt wat wij niet kunnen begrijpen? Nu vandaag wordt de waarheid van Gods schepping onder andere genoemd in het boek Genesis, hoofdstuk 1, flink onderuit gehaald door Satan en zijn volgers. God heeft zijn karakter, zijn eigenschappen gelegd in alles wat leeft. En met technieken kunnen we het allemaal zien. Als je bijvoorbeeld een sneeuwvlokje onder een microscoop legt, dan is dat sneeuwvlokje uniek ten opzichte van al die andere sneeuwvlokjes. En die hebben een geweldige wiskundige structuur. Dat zijn ook weer dingen die we niet zien, maar de Heer, alles wat hij heeft gemaakt, heeft hij met zorg gemaakt. En overal in ligt zijn handtekening. We kunnen zien, dat is de Heere der gerechtigheid die zijn grote naam hierin vertegenwoordigt. En wij mogen dat ontdekken en noem maar op. Hij is ook de schepper van de wetenschap. In het begin, toen de wetenschappers, heb ik gehoord van een andere wetenschapper, dat de wetenschappers, die in de tijd van Newton, die gingen ontdekken dat er een wetmatigheid in de natuur was. En die wilden weten dat of in het woord van God diezelfde wetmatigheid voortkwam. Zij wisten, God is de schepper van de natuur. Maar vandaag zijn er heel veel wetenschappers die ontkennen dat God de schepper van de wetenschap is. De wetenschappers die zich stellen boven de gever van de wetenschap. Hoe hoogmoedig kan een mens worden? Ik zeg niet alle wetenschappers zo, want er zijn vele gelovige wetenschappers. Die erkennen dat er een God bestaat. En hun het talent heeft gegeven om te ontdekken en uit te delen tot zegen te zijn. De schepping, wat ik geloof, is in 6 dagen geschied. En ik geloof dat we nu begonnen zijn aan het eind zijn van bijna de 6e dag. En dat 4000, vanaf de schepping 4000 jaar later de Heer Jezus kwam en we nu 2000 jaar verder zijn. Maar ook dat wordt in twijfel getrokken door velen. Ik niet. Ik geloof echt dat het zo, dat het het aantal is. En ik heb er wel over nagedacht. En toen dacht ik van, God sprak in de duisternis, hij zei licht. En hij schiep al de hemel, al het universum. En op de 4e dag schiep hij de zon, de maan en de sterren. En toen Jezus op aarde was, Toen werd je op een gegeven ogenblik geroepen naar een bruiloft in Canaan. En wat was daar in de hand? Wie weet wat er aan de hand was? Iedereen kent dat verhaal. De wijn was op. En dus zijn moeder stelde, ja, dan moet je bij mijn zoon zijn. En dan komt die ceremoniemeester bij de Heer Jezus. En eerst zegt hij, ja, wij gingen niet zo op in. Maar op een gegeven moment zegt hij, nou oké, haal voor mij 6 vaten water. Vul die. En toen liet hij degene die het gevuld had drinken. En toen kwam de ceremoniemeester naar hem toe. En die zei van, normaal op een bruiloft wordt de beste wijn eerst gedronken. En als de gasten voldoende gedronken hebben, dan geven we ze de slobberwijn. Maar hier is de beste wijn voor het laatst bewaard. En als ik wel eens op straat loop en met mensen spreek over het evangelie en God. En je krijgt zulke vragen, geloof je dat echt? Dan zeg ik, leg me eens uit het proces van een goede wijn maken. En dan beginnen ze al bij het bottelen. Ik zeg, nee, je moet verder terug naar het zaadje. Ik zeg, ga terug naar het zaadje totdat je bij je wijnboer komt om die goede wijn te kopen. Ik zeg, dat kost tijd. En Jezus sprak en het was. Zo sprak hij ook samen met God de Vader en de Heilige Geest in de hemel. Er zij licht en er was licht. En zo bewees hij bij het eerste, wat mij betreft, bij het eerste wonder wat hij deed, al dat hij heerser is over alles. Maar goed, zo kijk ik het tegenaan. De man en vrouw, Genesis 1, naar Gods beeld geschapen. God is de initiatiefnemer, de schepper, de creator van het huwelijk. Onze vijand voegt er vandaag een onzijdig mens aan toe. Vandaag is het, kies zelf wie je wil zijn, wat je wil zijn. Wil je man, vrouw of onzijdig zijn? Dat is vandaag het motto. En als wij hier tegenin gaan en bekendmaken dat we in God geloven, een schepper die ons gemaakt heeft en die zei het is goed, zeer goed, en dat dit niet kan, dan moeten we ons mond houden. En onze kinderen vandaag worden vergiftigd door dit soort zaken. Op de scholen, door de media, social media enzovoort. Dit is de wereld waarin we nu leven. En die beweging die hierachter staat, met al die letters, LHBTIQ of plus, die heeft de handtekening als het ware van God gestolen, uit minachting voor onze schepper, en die heeft het boven hun eigen beweging geplaatst. Dat is onze vijand. Een naaper. Met totaal geen respect voor onze God. Dat ter inleiding. Ik ga lezen Genesis 1 vers 1. Een paar versen. Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Vers 31. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed, tof meot. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de zesde dag. En op de zevende dag rustte hij van al de werken die hij heeft gemaakt. En dat is ook weer, kom je die zeven tegen. Hè? We zitten nu op de zesde dag. En de zevende dag, het koninkrijk van God komt eraan. En dan gaan we rusten. En waarom gaan we dan rusten? Omdat we dan de werken van God kunnen doen tot in de eeuwigheid. Zijn we goed uitgerust. Psalm 19. Ik ga hem eerst helemaal even lezen. Dat u een beetje het gevoel erbij krijgt. Dus ik ervoer toen ik het in het begin las, ik begreep het niet zo erg en meerdere malen lezen. Een psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang en zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Ze geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heeren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heeren zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerenswaardiger dan goud, ja dan veel zuiver goud. En zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Wie zou al zijn dwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud u dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen, dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. Psalm 19 is een poëtische psalm. Gods woord staat vol poëzie en dat maakt het zo ontzettend mooi. Een psalm die verwijst naar Gods schepping en ook naar Jezus, Yeshua, dat licht van de wereld. Dat gaan we straks ontdekken. Het is een psalm van David. David, een herder, een koning, een dichter, een vluchteling, een militair leider. Maar ook een profeet. Hij wist dat uit zijn nageslacht Messias ben David, Messias, koning, zoon van David, geboren zou worden. Dat lezen we in Handelingen 3, vers 20. David heeft veel over Gods schepping nagedacht. Dat proef je uit die 15 versen die hij heeft gelezen. Slechts in 15 versen lezen wij gigantisch veel over Gods glorie. En hoe Gods woord de Messias al verkondigt. Dat zei ook Jezus, ook de psalmen, zijn hele woord van God komen we Jezus tegen. Als we hem gaan ontdekken, keer op keer. Vers 1 tot en met 7 spreekt over Gods glorie in de schepping en in de mens. Maar vanaf vers 8 tot en met 15 spreekt het over de toepassing voor ons, hoe we dit leven leven. Het leven wat God ons gegeven heeft. Ik lees vers 1 en 2. Een psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Vers 1 en 2 begint met David die zijn gedicht schrijft. De hemel vertelt Gods eer en het uitspansel, het heelal, het hele universum. Dat verkondigt het werk van zijn handen. Kort en bondig zet hij het daar neer. En tegelijk zien we verder in de psalm Gods Torah, gerechtigheid en orde terugkomen in de wetmatigheden van de schepping. In het heelal, op de aarde en in de mens zelf. De schepping getuigt van Gods macht en wijsheid. Zijn Torah in ons hart leert ons zijn wil. Gerechtigheid en heiligheid. Ik wil even kort lezen Jeremia 31, vers 35. Hoeft u niet op te zoeken, ik lees het u voor, u mag het opzoeken. Maar wat staat er in vers 35? Ik vind het een beetje op dit gedeelte staan. Zo zegt de Heere die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van de maan en sterren tot een licht in de nacht. Die de zee opzweept zodat haar golven bruisen. Heere van de legermachten is zijn naam. En dan gaat het verder en dan gaat het over de belofte voor zijn volk en over het nieuwe verbond. Maar dit gedeelte ging er nu even aan. Hoe hij dit heeft neergezet en David misschien wel aan deze woorden dacht, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat vond ik zo mooi. Dat dacht ik aan toen ik dat las. Vers 3. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Het beeld dat David hier schetst is dat de schepping 24-7 onafgebroken getuigt van Gods glorie, van zijn grootheid. Elke dag neemt het getuigenis van de vorige dag over en houdt niet op. De grondtekst leert ons dat het opkomt als borrelen, als spreken uit de aarde en een boodschap voortbrengt. En de nacht maakt kennis bekend. Het heelal, als het een mooie heldere nacht is, dat kunnen we goed waarnemen en verkondigen Gods glorie, Gods eer. En ook als we het niet kunnen waarnemen, dan blijft het daar en is het daar nog. Net als de schoonheid van de diepte van de oceaan en wat we niet kunnen zien, maar het toch is. Vers 4. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. En dat gaat natuurlijk over die dag en die nacht en die openbaring van zijn schepping. Dat verwijst naar vers 3. David spreekt in beeldspraak. En zo komt het op in zijn hart en is o zo mooi beschreven. Gods schepping is als het ware een taal, net als ons DNA in ons lichaam, die Gods glorie openbaart. Elke dag weer, die niet met woorden spreekt, maar toch spreekt. Toch verstaan. Paulus, dat is het volgende vers, gaat die woorden van David verbinden aan het evangelie. Als we kijken naar vers 5, daar staat: hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. Romeinen 10 vers 18, wat zegt dat? Ik ga het even opslaan, het viel me vandaag pas op dat dat er stond. Romeinen 10 vers 18, daar haalt Paulus deze woorden aan. Daar schrijft hij exact dezelfde woorden. Daar heeft hij het over het geloof, dat het geloof uit het horen is. En dan wie zullen we zenden als hij niet gestuurd wordt? En dan zegt hij in vers 18, ik ga bij vers 17, zegt hij: zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Hij heeft het hier over het evangelie, Paulus. En dan zegt hij het volgende in vers 18. Maar ik zeg: hebben ze dan echt niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot het einde van de wereld. En dat zijn exact de tekst die we hier lezen. Hun richtlijn gaat over de hele aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Dan wordt het evangelie verkondigd. Mijn zinziens. Hij heeft daar de tent opgezet voor de zon. Ook zoiets mooi. De tent opgezet voor een zon. Als wij Gods schepping zien, dan sprak de Heer in het eerste vers: Vehi or, er zij licht. En dat was het licht van zijn glorie, van zijn heerlijkheid. Want pas op de vierde dag schiep hij de zon en de maan als twee lampen in de hemel. Om voor overdag voor ons tot licht te zijn en 's nachts een richtlijn te geven. En hier zien we dus in dat vers: hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. Vers 5a. Het licht van de wereld wat iedereen moet kunnen zien en weten. En Jezus heeft zijn heerlijkheid verlaten, net als die zon. En is het ware licht van de wereld geworden, die over de hele aarde gaat. Zijn prediking gaat voort over de hele aarde. Hij wil dat alle mensen uit de duisternis getrokken worden en overgezet worden in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Zoals in 1 Petrus 2 vers 9 en Colossenzen 1 vers 13 vermeld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En dan zien we straks die zon, die gaat daar vandaan, de hele wereld rond. En die vers 6, en die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Dus die zon die gaat de hele wereld over om de mensen te verlichten. En zo gaat onze bruidegom ook vanuit de hoogte. Heeft hij de hele wereld rondgegaan. Het evangelie moet de hele wereld rond, omdat we zijn licht moeten zien. En zodat we hem leren kennen. En dan is hij onze bruidegom die terugkomt om zijn bruid tot zich te nemen. En hier wordt ook de bruidegom genoemd. Dus het is natuurlijk als een beeldspraak van de Messias die komen gaat. Jezus is het licht van de wereld. Lezen we ook in de brief Johannes. Vers 7. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. Toen ik deze tekst las, moest ik denken aan Spreuken 30 vers 4. Als ik in Israël ben en ik spreek daar met de mensen en zij zeggen God heeft geen zoon, dan haal ik vaak Spreuken 30 vers 4 aan. En wat staat daar? Wie is naar de hemel opgestegen en wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie heeft de water in zijn kleed gebonden? Wie heeft alle uiteinden van de aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? U weet het immers. Dus dan stellen we de vraag, wat is zijn naam? Wij weten zijn naam. En het gaat altijd weer om zijn heilige naam. Maar dan komt er geen antwoord. Maar zo zien we dat ook hier naar voren komt. Dat aan het ene einde van de hemel zijn opgang is, zijn omloop is tot de andere einde en eigenlijk niets verborgen is voor zijn zonnegloed, voor zijn heerlijkheid, voor zijn licht wat hij verspreidt. Vers 8. Vers 8 tot en met 11. Nu legt David via de Torah uit aan ons hoe belangrijk het is dat we weten hoe we moeten wandelen naar zijn wil in deze door God geschapen mooie wereld. Daarbij verwijst hij naar de Torah, naar de boeken van Mozes, die rechtstreeks van God de woorden ontving op de Horeb. De wet is immers, schrijft Paulus in Romeinen 7, heilig, goed en rechtvaardig. Ik lees vers 8. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De wet bekeert de ziel, staat daar. En is het getuigenis van de Heere. Dat hij betrouwbaar is en ons wijsheid geeft. Toen ik tot geloof kwam, nu heel veel jaren geleden. Het is nu over de helft. Het is nu 35 jaar geleden, reken ik nu even snel uit. Dat ik de Heer leerde kennen. Ik was 31 dat ik hem leerde kennen. Toen besloot ik om zijn woord te lezen. Ik had de Heer gevraagd, openbaart u zich maar aan mij, omdat ik gewoon niet meer de weg wist. En heb ik met de Heer afgesproken, als u zich aan mij openbaart, ga ik uw woord lezen. En toen ben ik begonnen bij het boek Genesis. Niet in het Nieuwe Testament bij Johannes of zo. Ik heb dat wel gelezen, maar ik begon in Genesis. En op een gegeven ogenblik kom je natuurlijk ook in Deuteronomium, al die boeken. En dan zie je ook op een gegeven moment, kwam ik in Deuteronomium 18. En toen zag ik dat ik allemaal dingen had gedaan, dat God hier een gruwel is. En toen herinnerde de Heer me, doordat ik dit las, aan mijn zonde. En ik had al inmiddels gehoord wat bekering betekende. Dat had ik daarvoor nog niet gehoord. En toen begreep ik dat ik mijn knieën moest buigen en moest erkennen dat hij God is. En toen ben ik uiteindelijk in het boek Exodus tot geloof gekomen. En zei later iemand, het is wel mooi dat je vanuit de uittocht het boek Exodus tot geloof bent gekomen. Maar we zien natuurlijk het hele verhaal van de kinderen Israëls uit Canaan, de reis door en uiteindelijk in het beloofde land dan komen. Wij maken ook een woestijnreis mee. Af en toe een oase, maar doorgaans is het bitter door, moet ik zeggen. Maar goed, dat is onze reis hier. En het geeft eenvoudige wijsheid. Wij krijgen wijsheid van de Heere God door zijn woord te onderzoeken. Ook al begrijpen we het meeste gedeelte niet. Maar Gods woord is zo groot. En vers 9. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. Er wordt gesproken over de bevelen van de Heere en het gebod. Zijn bevelen, dat zijn volgens mij zijn richtlijnen en voorschriften voor ons leven, verblijden ons hart. Maar als ik vers 9 leg naast vers 5, hun richtlijn gaat over de hele aarde, zijn bevelen, zijn richtlijn, zijn onderwijzing, zijn regels, dan kom ik ook weer bij Paulus terecht in Romeinen 10 vers 18. Dus dan komt voor mij in mijn hoofd, in mijn hart, dan ook weer hierop, dat ook weer hier het evangelie verkondigd wordt, omdat die teksten eigenlijk heel erg aan elkaar aansluiten. En dan staat er ook het gebod van de Heer is zuiver. Ik denk dat het ook is dat wij, dat spreekt van autoriteit en gezag. Dat we zijn woord moeten kennen. En als we het hebben gehoord, er moeten naar streven en naar te leven. Tuurlijk vallen we elke keer weer. Maar hij is heilig en rechtvaardig. Hij is een God die dood en doet herleven en verbrijzelt en geneest. Dus we mogen elke keer weer bij hem komen. Petrus ook. Petrus, heb je me werkelijk lief tot 3 keer toe. Ja, Heer, u weet het. Ja, uw Heer, u weet het. Maar wat zal Peter bittere nacht hebben gehad. Toen hij zijn heiland had verlogen. Hoe vaak overkomt het ons niet. Dat we spijt hebben. Maar de weg is altijd open. Altijd weer. Al is het de laatste nanoseconde van je leven. Kan je je nog bekeren. En ik persoonlijk denk dat velen wachten misschien wel tot het eind. Maar dan zien we ze straks terug. Hij verlicht onze ogen. Vers 10. De vreze des Heren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De vreze des Heren, dat zie ik een beetje als een heilige respect hebben voor de Heere God. Als weten, hij is onze maker, onze schepper. En we willen leven overeenkomstig zijn wil. Jezus zei ook, als je mijn werk lief hebt, onderhoud mijn geboden en doe wat ik u gezegd heb, volg mij. En tegen de schriftgeleerden zei hij, dit gepleisterde graven, addige bloed. Het zijn de Mozes, de profeten en de geschriften die van mij getuigen. En dat zien we hier en dat zien we overal door. En dat is belangrijk, dat we een heilig, de Heere heilig in ons hart. Petrus heeft het erover, heilig de Heere in je hart. En Mozes mocht het land niet in, hè? Bij Meriba. Hij sloeg op de rots. Maar de rots is 1 keer geslagen. We leren in de Korinthebrief, meen ik, dat Jezus onze rots is. Die met hem meeging, die reis. En het verbaasde mij dat het zo'n grote straf was dat ze het land niet mochten ingaan. Ik denk, wauw, wat moeten we Gods heiligheid toch zeer, zeer, zeer serieus nemen. En dat is die heilige vreze, denk ik, van de Heer. En als we misstappen daarin maken, ga naar hem toe, beleid het. Ze zijn beginners. De bepalingen van de Heer zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. God heeft geen aanzien des persoons. Iedereen behandelt hij even rechtvaardig. En Lammert zei het vanmorgen al. Hij heeft zijn volk ten voorbeeld gesteld. Ter waarschuwing voor ons. En we kunnen zijn volk zien. Zowel in het goede, maar ook helaas in het slechte. En dan zien we ook als wij daarna wandelen en hetzelfde nadoen. Wat dan God, hoe de Heer God ons dat zal aanrekenen. Het is belangrijk dat we ons geloof serieus nemen. En naar zijn bepalingen wandelen. En dan staat er, als we dat doen, zijn ze begerenswaardiger dan goud. Ja, dan veel zuiver goud. En zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Toen ik dat las, dacht ik aan Deuteronomie 8 vers 3. Over het eten. Er wordt vaak gezegd in de Bijbel dat we Gods woord moeten eten. En Jezus zegt ook, ik ben het ware manna dat uit de hemel is neergedaald. Maar het kwam eerst hier in mij op, vers 8, Deuteronomium 8, vers 3. Ook moet u de hele weg, dat is vers 2. Ik zal even voor de context. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Omdat hij u zou verootmoedigen, u op de proef zou stellen, om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen. Wij worden overigens ook getest en op de proef gesteld. En soms weet ik het, ben ik door het ijs gezakt. Dan denk ik, sorry Heer, u hebt me op de proef gesteld, mag ik een herkansing? En dan krijg je soms een herkansing en zak je weer door het ijs. Maar de Heer is wel rechtvaardig en uiteindelijk gaat het dan lukken. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en liet u het manna eten dat u niet kende. En ook uw vaderen niet gekend hadden om het te laten weten. Hij liet een manna eten. En dat komen we natuurlijk ook terug in het Nieuwe Testament. Maar Jeremia 15 zegt, en dat vind ik ook een hele mooie tekst, over het eten. Jeremia 15 vers 6. Het eten van Gods woord. Het is voedsel voor onze ziel. Jeremia 15 vers 16, sorry. Zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde, tot blijdschap in mijn hart. Want uw naam is over mij uitgeroepen. Heere, God van de legermachten. Hier wordt ook weer genoemd God van de legermachten. Zoals je het hele boek Zacharia, zei daar die naam heeft. Als hij de Heere der Heerscharen is. De laatste dagen, ik denk vandaag. De Heere der Heerscharen, hij nu strijdt deze tijd voor zijn volk. Nu zijn volk meer en meer alleen komt te staan. Alle deze karaktertrekken en eigenschappen van God, wat ik al zei, zijn voedsel voor onze ziel. En meer waard dan alle rijkdommen van de wereld bij elkaar. En dan stond er ook, en zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ik denk, wat is honingzeem uit de raad? Dus ik heb het opgezocht. Honingzeem is de meest pure honing die er kan zijn, met een hele mooie goudkleurige kleur, en als je de raad aan recht houdt, dan druipt het er zo uit. Ik ontmoette een keer, dat is een ander verhaal, maar dat is, het is goed als broeders te samenkomen op Psalm 133, Hinema Tov. Ik sprak met een Joodse man met zo'n baard, en die, even apart dit, en die vroeg mij advies over, hij had ruzie met zijn familie, en er waren allemaal rabbijnen, wat hij moest doen. En toen zeg ik, ik zag dat hij een mooie baard had. Ik zeg, ik zou hen voorlezen Psalm 133. Hij zei, waarom dan? Hij zegt, het is als olie uit de baard van Aaron. Als broeders te samenkomen. Hinema Tov. En toen begon iemand te huilen. Maar hier kon je weer die olie tegen. Of die honing tegen. Ik zeg tegen onze kinderen ook. En tegen mezelf en mijn vrouw ook. Als ze vermoeid zijn, neem een schep honing. David deed dat ook, hè? Die nam ook honing. Maar hier is het natuurlijk een beeld van Gods schoonheid, van de zuiverheid van wie hij is en van de vrezen des Heren. David nogmaals spreekt in beeldspraak, in poëzie. Maar ik vind het zo mooi verwoord hoe David dat er allemaal heeft neergezet. En dan staat er in vers 12... Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. In het houden van Gods woord, Gods Torah en de vrezen des Heren in je hart hebben. Vers 12 doet mij denken aan de Shema. Deuteronomie 6, vers 4 tot en met 9. Misschien kent u het wel. Hoor Israël, hoor. De Heer onze God is één. Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, ziel en verstand. En uw naaste als uzelf. Dit gebod wat ik u heden gebied, zult u in uw hart prenten. U zult uw kinderen inprenten en met erin over spreken. Als u in uw huis bent, als u onderweg bent, als u gaat liggen en als u gaat staan. U zult het als een teken aan uw hand binnen en als een voorhoofdband aan uw ogen. U zult het schrijven aan de deurposten en dorpels van uw woning. Wee daarom heden, neem het ter harte dat de Heere God is. En zo waarschuwt u de kinderen Israëls voordat ze het land Kanaan binnengaan. En wij worden hier ook gewaarschuwd. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. Maar in het houden daarvan ligt groot loon. En dat is Gods wil, Gods wens. En hij wil straks ons allemaal brengen in dat Kanaanland. Dat is denk ik ook de reden dat Joshua, de zoon van Nun, 12 stenen in die Jordaan moest zetten. Ik denk voor al die generaties die nakomen. Want we zijn allemaal Abrahams kinderen, leert Galaten 3 ons. En op een dag zullen we allemaal de Jordaan moeten over om het land Kanaan binnen te gaan. En dan zijn we bij de Heer. Vers 13. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Als je niet dicht bij de Heer blijft, verdwaal je snel in deze wereld waarin we nu leven. Deze leugenachtige wereld. Paulus zegt in de Thessalonicense brief, dooft de geest niet uit en veracht de profetieën niet. Wat gebeurt er vandaag? We doven de geest uit. En als we vragen hebben over de profetieën en profetieën, die onderzoeken we niet. En die leggen we aan de kant. Maar juist op een dag van deze, toen Jezus aan de vooreind van zijn lijden en sterven met de discipelen sprak, toen hij van die berg afkwam, en die zei, hoe mooie heren, dat alles wat is. Hij zegt, blijf geen steen op de ander. En dan praat hij zo door wat er allemaal gaat gebeuren. En dan zegt hij in het 14e vers van Matthäus 24. Let op de profeet Daniël die gesproken heeft over de gruwel van de verwoesting die komen zal. Dat zei hij tegen zijn discipelen. Daniël heeft natuurlijk ook aangekondigd in Daniël 9 wanneer de Heer Jezus geboren zal worden. Het tijdstip bepaald dat het voor de vernietiging van de tempel zou gebeuren. Al die versen lezen, dan meen ik in de vers, vanaf met name vers 24 en zo, daar staat het er allemaal in. Het is echt heel wonderlijk hoe Daniël dat heeft beschreven. Daniël heeft ook waarschijnlijk die wijze uit het oosten geïnspireerd, want het was natuurlijk daar in Iran, vandaag maken ze ruzie, maar toen was het echt vrede. En was hij had hij de leiding daarover. Want hoe konden ze anders weten dat in Numeri staat dat er een scepter uit Juda zal komen? En een ster zal zijn. Die kenden de Tenach niet. Maar Daniël en zijn vrienden waren afstammelingen van koning Hiskia. Die kenden de Torah. En die namen dat mee. En ze namen zich voor zich niet te verootmoedigen voor de koning. En niet zich te verontreinigen aan de tafel. En toen waren ze hier en bemartig. En na 10 dagen zagen ze het schoonste uit van allen. Op een beetje water en brood. Dat is onze God. Maar wij moeten weerstand bieden. De geest niet doven. En alles moeten we bij de Heer brengen. Ook als we gezondigd hebben. David zijn gebeende kwijde weg toen hij zweeg over zijn zonde met Bathsheba. En zolang als hij zweeg, kwijnde zijn gebeente weg. En toen hij boetedoening deed, zei hij, Heer, reinig u mijn hart. Neem uw heilige geest niet van mij weg. En vernieuw, geef met u mij een nieuw hart. David had ook gezondigd, weten we allemaal. Maar David was degene die wel zijn zonde ging beleiden. Maar pas nadat de profeet Nathan hem had gestuurd. En toen moest hij ook nog de consequenties van zijn zonde dragen. Lezen we in het boek Kronieken. Als we gezondigd hebben, doen we altijd anderen kwaad. En die consequenties, die moeten we zelf dragen. Maar het punt is, anderen doen we ook pijn en verdriet. En de Heer wil dat niet. Hij wil dat we recht wandelen. Vers 13. Wie zou al zijn dwalingen opmerkingen? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Dat is eigenlijk wat ik net al zeg. We moeten niet zwijgen over onze verborgen afdwalingen, maar in onze stille tijd ze bij de Heer brengen. Ook is het moeilijk misschien. Maar we moeten altijd een rechte en open weg hebben naar de Heer. Dat is heel belangrijk. Weerhoudt uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen, dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtredingen. Vers 14. Geschreven in Spreuken 16 vers 18 door koning Salomo. Ik zei het vanmorgen nog. Koning Salomo, de wijste man die ooit op aarde heeft geleefd. Die niets voor zichzelf vroeg. Alleen maar aan de Heer vroeg, Heer, geef mij een wijs hart om uw volk te dienen. Verder wilde hij helemaal niks. En omdat hij dat gebeden had, gaf de Heer hem veel rijkdom, aanzien en macht. En dan loopt hij zijn leven door. En opeens gaat hij andere vrouwen mooi vinden. Op laatst had hij de 1000. Naast nog die 1000 bijvrouwen. Als de Satan, zelfs de wijste man die ooit op aarde heeft geleefd, kan verleiden tot zonde. Want Satan is sluwer dan wij. Allemaal bij elkaar. Hij heeft mij, in mijn leven kwam hij als een engel van het licht. En niet als een brullende leeuw. En dat is nog veel sneakier. Want daar herken je hem pas als je al midden tot hier in de duisternis zit. Wij moeten, als we weten dat we zien dat Salomo te verleiden is tot zonde, hoe makkelijk wij niet. Daar moet ons gebed altijd zijn wat David hier bidt. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Reinig mij van alle verborgen afdwalingen. Hoogmoed is weer een verhaal apart. Maar David, of Salomo spreekt in Spreuken 16 vers 18, hoogmoed komt voor de val. En Spreuken 8 vers 13 zegt dat God haat de hoogmoed. Met hoogmoed verhef je jezelf boven de ander. En als je ook niet oppast, ook boven God. Met hoogmoed zet je jezelf centraal. Een gelovige moet God centraal stellen en in afhankelijkheid van hem leven. Ik herken helaas hoogmoed en eigenwijsheid ook in mijn eigen leven. Dat moet ik echt belijden. Hiervan ben ik me bewust. En ik gebed ook het gebed wat ook hier staat. Toen ik met die psalm bezig was, nu al een paar weken lang, las ik dit. Ja, Heer, het overkomt mij ook. En David overkwam het ook. Maar we moeten dan het belijden aan de Heer, zodat we anders kunnen gaan wandelen. En de ander een uitnemender kunnen achter dan onszelf. En Paulus leert ons in de Korintherbrief wat hij allemaal heeft doorgemaakt. En wat we allemaal moeten accepteren als kind van God. Toen ik die hele waslijst las, ik meen 2 Korinther 6. Ik dacht, nou, dat kan ik nooit. Maar dat zit er allemaal bij in. Weerhoud mij van hoogmoed, zoals David dat schrijft. Zonder besef hoort bij een kind van God, samen met het belijden hiervan. En dan kom ik bij vers 15. En dat vind ik zo'n mooi vers. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart wel gevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. En wie is onze rots en onze verlosser? Dat is de Heer Jezus. En dit gebed zou ons dagelijks gebed eigenlijk moeten zijn. De Heer is onze rots. 1 Korinthe 10 leert ons ook dat Jezus de rots is. Sorry. En als wij onze zonden belijden, we kennen allemaal dat vers in 1 Johannes 1 vers 9. Dan is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheden door zijn dierbaar bloed. En vanmorgen las ik in de, en dit had ik al opgeschreven, dit vers. Maar vanmorgen werd ik erdoor bevestigd in de Battle app. Ik denk, wauw, dat mooie vers, dat ga ik vanavond ook nog een keer herhalen. Wat vanmorgen al er was, daar mag ik dan vanavond de dag mee beëindigen. Romeinen 11, vers 33 tot 36. O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God. Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Wie heeft de raad van de Heer gekend? En dan uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. We prijzen de naam van Jezus. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Vader in de hemel, ik wil u hartelijk danken, Heer, voor de schoonheid van uw woord. Voor de liefde, Heer. En voor ook ja, de bevelen die u geeft, maar ook de bemoedigingen, Heer. U wilt dat we recht voor u staan. En dat we een relatie met u opbouwen, Heer. En meer zullen groeien naar uw beeld. En ons meer en meer afhankelijk gaan stellen van u. U heeft gesproken, zonder mij kunt u niets doen. Ik ben de ware wijnstok, blijft in mij. Want zonder mij kunt u niets doen. Heer, naar meer ik de wandel maak met u en wij de wandeling maken met u. Gaan we steeds meer beseffen, Heer. Zonder u kunnen wij niets doen. Maar Heere, laat het ook zo zijn, zonder u willen wij niets doen. Vader, wilt u onze harten hiertoe bewerken en ons helpen, Heer, om de weg met u te blijven gaan. Om elkaar te bemoedigen, te steunen en te sterken daar waar u ons gesteld heeft. Om uw naam bekend te maken, Heere, daar waar u ons geroepen heeft. En dat het alles mag zijn, Heer, tot lof en eer van uw naam. En vooral in deze tijd, Heer, waarin we nu leven, Heer, waar zoveel vuiligheid is. Waarvan u hebt gezegd, het wordt weer als in de dagen van Sodom en Gomorra. Heren, we zien het om ons heen. We zien hoe uw woord waarheid is. U bent de weg, de waarheid en het leven. Wil ons helpen, Heren, om u te volgen, daar waarheen u ons stuurt. Onze hulp en verwachting is van u, Heren, die de hemel en de aarde en alles wat erin is heeft gemaakt. In de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen.